daarna keren we samen terug naar het Bijbelboek Rut. Wij gaan vanmorgen lezen en ook in de prediking luisteren naar het tweede hoofdstuk.
Naomi nu had een bloedvriend van haar man. Een man geweldig van vermogen, van het geslacht van de Elimelech, en zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zeide tot haar, ga heen mijn dochter. Zo ging ze heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers, en daar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En ziet, Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En ze zeiden tot hem, de Heere zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw? En de jongen die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide, deze is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit het veld Moabs. En ze heeft gezegd, laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen, achter de maaiers. Zo is ze gekomen en heeft gestaan van de morgen af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zeide Boas tot Rut, hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld om te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden, bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden, dat men u niets aanroere? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde en zeide tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? En Boas antwoordde en zeide tot haar, het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt. Na de dood uws mans, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. De Heere vergelde u, uw daad, en uw loon zij volkomen, van de Heere de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt, om toevlucht te nemen. En ze zeiden, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt, en terwijl gij naar het hart uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben, gelijk één uw dienstmaagden. Als er nu etenstijd was, zeide Boas tot haar, kom hierbij en eet van het brood, en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers. En hij langde haar geroost koren en ze at, en werd verzadigd en hield over. Als ze nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongens, zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen, en beschaam haar niet. Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar vallen, en laat het liggen, dat zij het oplezen, en bestraf haar niet. Alzo las zij op in dat veld, tot aan de avond, en ze sloeg uit wat ze opgelezen had, en het was omtrent een evagest. En ze nam het op en kwam in de stad, en haar schoonmoeder zag wat ze opgelezen had, ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, waar heb gij heden opgelezen en waar heb gij gewrocht? Zeggende zij, gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wie zij gewrocht had en zeide, de naam des mans bij welke ik heden gewrocht heb is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar, die man is onze nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zeide, ook omdat hij tot mij heeft gezegd, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleindigd. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat ze u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen totdat de gerstenoogst en de tarweoogst voleindigd waren. En ze bleef bij haar schoonmoeder.
De gemeente, laten we aan het begin van de prediking meteen duidelijk zeggen wat we de komende drie kwartier niet gaan doen. Om te beginnen gaan wij niet heel de geschiedenis uit Rut 2 stap voor stap nog eens nalopen en navertellen. Dat hebben we zojuist allemaal gehoord toen de ouderling ons voorlas wat er nou precies gebeurd is. Op die dag toen Rut voor het eerst naar de akker van Boas ging. Vervolgens is het ook niet de bedoeling, jongens en meisjes, dat wij vanuit onze kerkbank rustig misschien wel wat achterovergeleund gaan kijken naar hoe dat nou ging met die jonge vrouw die daar liep om die aren op te lezen. Want de dingen die hier te lezen staan, gemeente, die zijn niet om te kijken. Dat is niet bedoeld om daar als toeschouwer langs de rand van de akker te gaan staan. Maar gemeente, dat zijn dingen die moet je beleven. En daarom, we blijven natuurlijk in het kerkgebouw, jongens en meisjes, maar in zekere zin zeg ik aan het begin van de preek, we gaan er samen op uit. En de Heere geven dat ook, door de werking van die geest waarom wij gebeden hebben, dat we niet gaan kijken naar een ander, maar dat wij zelf mogen gaan doen wat we Rut hebben zien doen, aren oplezen, aren oprapen, zodat als de Heere het geeft, het met ons zo mag aflopen vanmorgen zoals het met Rut afliep, dat u met iets thuis komt. Dat we allemaal, gemeente, ook hopelijk de kinderen en de jonge mensen, met een zak vol aren thuiskomen. En dan vraagt er misschien een kind, dominee, maar wat is dat dan? Aren lezen, aren oprapen. Nou, gemeente, dat is heel simpel. Dat is dat je achter de maaiers op het veld gaat aanlopen en dat wat die mensen per ongeluk laten vallen, wat overblijft, wat er blijft liggen, dat je dat opraapt. En dat is iets, ik kijk weer even naar de kinderen, daar heb je geen studie voor nodig, daar hoef je geen opleiding voor gevolgd te hebben, heb je ook niet heel veel kracht voor nodig, zo zwaar zijn aren niet. Je hoeft alleen maar te bukken en te rapen. Voorrecht wat ze in Israël aan de armen verleenden, niet zozeer omdat de mensen dat zelf bedacht hadden, maar dat is een verordening in de wet van Mozes, gemeente, de Heere zelf, die het recht der armen en der verdrukten wil laten gelden, die ook oog heeft voor weduwen en wezen en vreemdelingen. Hij had in de boeken van Mozes, Leviticus 19... Deuteronomium 24 bepaalt dat er bij het oogstwerk op de akker ook aandacht moest zijn voor behoeftigen, voor armen. Maar gemeente, daar kan dan op dit moment in de preek al wel een probleem gaan rijzen natuurlijk. Niet zozeer omdat er te weinig zou zijn om te rapen, omdat de eigenaar van het land waar wij vanmorgen ons op bevinden het niet zou toestaan dat we wat zouden meenemen. Maar stel je nou eens voor dat je te trots bent om te bukken en om het op te rapen en om intussen met datgene wat je aan het doen is openlijk voor iedereen te laten zien, mensen, ik ben zo'n behoeftige. Ik ben een straatarme. Want dat doe je als je op de akker gaat lopen en je gaat achter die maaiers aan met een zak om te pakken wat ze laten liggen. Dan leg je daarmee een getuigenis af over jezelf. Je zegt dan van jezelf, mensen, ik heb verder niks anders meer. Dit is het enige wat er voor mij overschiet, want ik ben straatarm. Nou, Rut, gemeente, die doet dat. En ze was ook arm. We hebben haar vorige week, lopend vanuit Moab met haar schoonmoeder terug zien komen naar Bethlehem. Wat zullen die twee vrouwen meegedragen hebben? Dat kan niet veel geweest zijn, gemeente. Als je zo'n reis moet maken met twee vrouwen en je moet dat allemaal te voet afleggen, en misschien wel onder een brandende zon lopen, dan kun je niet kilo's aan bezittingen meesjouwen. Wat ze gehad hebben was weinig. Het geld dat ze misschien nog meegenomen hadden van dingen die ze in Moab verkocht hadden toen ze daar vertrokken, dat zal ook dan wel binnen afzienbare tijd op geweest zijn. Verder blijkt in het vervolg van het boek Rut, ik kijk even naar hoofdstuk 4 vers 3, dat het land dat er in Bethlehem nog over was van de familie, het stuk land dat van Elimelech was, inmiddels ook verkocht is. En dat geld, dat hebben ze ook opgebruikt. En om niet meer te noemen, gemeente, die buren die u aan het eind van Rut 1 hebt gehoord, die met hun hand voor hun mond in de deuropening stonden toen ze Naomi zagen terugkomen en schrokken hoe die vrouw eruit zag, die heb ik wel veel horen praten met elkaar. Maar er is geen aanwijzing in het begin van hoofdstuk 2 dat die mensen vervolgens een collecte gehouden hebben. En let u dan op Rut. Rut wordt daar niet boos over. Rut is niet zo teleurgesteld dat ze tegen de schoonmoeder zegt, nou ja, bij nader inzien ga ik dan toch maar terug naar Moab, want hier wordt het ook niks. Ze gaat ook niet mismoedig in een hoekje zitten, zichzelf beklagen. En ze is ook niet te trots om de handen uit de mouwen te steken en vervolgens op de akker van Boas te gaan lopen. Nee, in alles wat wij vandaag van Rut zullen horen, gemeente, komen twee positieve karaktereigenschappen aan het licht. Ze is ijverig en ze is tegelijkertijd ootmoedig. Ik wijs u even op wat er aan het eind van vers 7 staat over die ijver. Ik weet niet of de kinderen begrepen hebben wat daarmee bedoeld werd toen die maaiers tegen Boas zeiden, haar te huis blijven is weinig. De uitleggers wijzen erop dat die maaiers daar waarschijnlijk op een hoek van het land een of ander hutje gebouwd hadden, waar ze om beurten even in de schaduw konden zitten en even zich verfrissen om vervolgens weer verder te gaan met werken. Dan mochten de mensen die daar de aren liepen op te rapen ook gebruik van maken. Maar dat te huis blijven, dat even in de schaduw in dat huisje gaan zitten, dat is weinig, zeggen de maaiers. Die vrouw die loopt binnen de kortste keren, loopt ze weer te werken. Lui is ze niet. En hoogmoedig is ze ook niet. Als u alleen al zou letten op wat ze aan het eind van vers 10 tegen Boas zegt, als ze voor de eerste keer oog in oog staat met die man. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? Rut kent haar plaats. Maar laten we eerlijk zijn, gemeente. Als die twee dingen die we nu bij Rut zien vanmorgen bij ons ontbreken, dan hebben we een probleem. Als er geen ootmoed zou zijn, dan duidt er dat ook op dat we niet beseffen hoe ernstig het met ons is en hoe ver we van huis zijn. En als er geen ijver zou zijn, geen bereidheid om ons uiterste in te spannen om aren op te rapen vanmorgen, dan hebben we blijkbaar geen besef van de grote nood die we hebben, gemeente. Dat het erom spant, dat we aan een draad boven de eeuwige rampzaligheid hangen, zolang we geen genade van God ontvangen hebben. Want wij moeten ons spiegelbeeld leren zien in die vrouw die daar loopt op die akker, gemeente. En u moet naast haar gaan lopen. En dan net zo, de Moabitische, de buitenstaande, degene die geen rechten heeft. En ze beseft dat ook. Daarom gaat ze ook zo eerbiedig eerst vragen aan die knechten, mag ik alsjeblieft meedoen? Er is wel een recht voor armen om aren op te rapen, maar mag ik ook meedoen, want ik hoor er niet bij. Dat, gemeente, dat moeten wij voor het eerst of opnieuw gaan inleven. Adams kind te zijn, zonder hoop, zonder rechten, zonder doel, zonder zin, zonder uitzicht. Zo diep gezonken. En degenen die daar wel eens een poging toe gedaan hebben, die weten het. Dat al probeer je het te veranderen, misschien ook nog op een godsdienstige manier, Het breekt je bij de handen af, het is hopeloos. Maar als u vanmorgen met iets wilt thuiskomen, gemeente, dan zult u met Rut daaronder moeten bukken. Ervoor uitkomen dat je een armoedzaaier bent. En er komt ijver bij kijken. Misschien dat iemand nu al zegt, dominee, dat is toch wel een beetje vreemd, want we zeggen altijd in de kerk tegen elkaar dat de mens zalig wordt zonder werken. Uit genade zijt gij zalig geworden. Ja, maar dezelfde apostel die dat zegt tegen de Efeziërs, die zegt er tegen de Filippenzen nog wat anders bij. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En daar hoort de kerkgang ook bij, gemeente. Ik dacht toen ik de preek voorbereidde, als dat nou van ons als kerkgangers gezegd mag worden, zijn thuisblijven is weinig. Haar thuisblijven is weinig. Als er wat te doen is in de kerk. En als met name het woord open gaat. Dan is die erbij. Dan zit ze niet in het hutje ergens voor zichzelf. Nee, dan zit ze onder het woord. En als er nood is, gemeente. Zou dat het grote punt vaak niet zijn ook in ons leven. Als er echt nood is. Als er honger is. Gewerkt door Gods geest, dan gaat de mens niet thuis zitten. Dan gaat hij daar zoeken waar wat te eten valt. Rut 2, wat wij vanmorgen voor ons hebben, maakt ons duidelijk dat als een mens nou zo zoekend en hongerig en missend gemaakt is en door de nood gedreven wordt om arend te gaan lezen, dat dan in de voorzienige leiding van God zo'n mens op de tijd en op de plaats van God bepaald in aanraking komt met de losser. U moet er eens even op letten hoe dat in vers 3 staat. Als ze dan net van huis gegaan is en ze kijkt van wat voor akker zal ik nou eens een keer vandaag gaan werken. Dat ze dan bij geval op de akker terechtkomt van Boas. Het viel haar bij geval voor. Dat betekent niet, jongens en meisjes, dat is ook toevallig. Zo zeggen wij dat wel eens een keer. Maar dat is eigenlijk geen christelijke uitdrukking. En een van de professors die in Apeldoorn les gaf vroeger, die zei wel eens tegen de studenten, je moet niet zeggen, dat is ook toevallig. Dan moet je zeggen, nee, dat valt mij toe. Vanuit de hand van God. Vanuit die voorzienige hand van God. Dat is niet zomaar iets van een blind noodlot of iets wat zomaar gebeurt in het wilde weg. Nee, het is de Heer van alle heren, Sions vorst, die voor eeuwig zal regeren. En die zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten. Die zorgt ervoor dat Rut de losser gaat ontmoeten. Boas op zijn akker. Maar dat het bij geval gebeurt, gemeente, daar mag u ook in horen, dat er bij Rut dus geen opzet of berekening achter zat. Daar zit wel die hand van God in. Maar zij loopt daar argeloos in de richting van het land waar ze haar toekomstige man en losser zal ontmoeten. Maar als wij daar nog even bij blijven stilstaan, gemeente, dan ligt daar ook nog een hele opmerkelijke toepassing in. Want zo leidt God het leven van mensen die hem kwijt zijn, die hem gaan missen, die honger krijgen naar het woord. En hij zorgt op zijn tijd dat ze komen waar ze wezen moeten. Maar dat bijgeval, dat kan dus ook betekenen dat er ook mensen in aanraking komen met Boas die er helemaal geen erg in hadden en ook helemaal geen behoefte aan hadden. Ik dacht toen ik de preek schreef van de week, ik dacht misschien zit er dan wel zondagmorgen een of andere jongen of een meisje in de kerk die nog wel meegegaan is, meegesleept misschien wel. Het moest nog en je zei ja, ik ben nog geen 18, als het eenmaal zover is, dan ga ik niet meer en nou moet ik nog. En je wil eigenlijk niet en je zou eigenlijk liever de kerk willen verlaten en nou zie, terwijl je er helemaal niet op verdacht was en er misschien ook helemaal geen behoefte aan had, nou zit je ineens naar die preek te luisteren. En nou voordat je het weet loop je met je vader en moeder op de akker van Boas. En je luistert toch en je loopt mee en je kijkt wat er te doen is. En hoe komt dat nou dat je toch op de akker van Boas terecht kwam? Dat is voorzienigheid. Dat is de hand van God die mensen, zelfs al hebben ze er helemaal geen opzet voor en hebben ze er geen behoefte aan, die mensen gaat trekken. En met name tegen zulke jongeren zou ik willen zeggen vanmorgen, als je nou die hand van God voelt trekken en als je nou ziet dat je ineens ergens terechtkomt waar je helemaal niet op gerekend had, dan moet je op acht slaan. Dan zegt het woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Laat je dan meevoeren. En laat je mee naar Boas nemen om een ontmoeting te hebben met de losser. Want gemeente, terwijl wij zo elkaar wat lessen aan het doorgeven zijn, moet u nou eens even opkijken en zien wie er inmiddels ook op de akker is gekomen. Want wij zijn daar niet langer alleen, jongens en meisjes. Wij lopen daar niet alleen maar naast Rut achter die maaiers aan, met al die andere mensen die er ook wat komen oprapen. Maar inmiddels is de baas op het land Boas. De naam van Boas betekent: in hem is kracht. En dat is een passende naam voor Boas. Alleen al als je let op wat er in het begin van vers 1 gezegd wordt, als Boas door de Bijbelschrijver aan ons voorgesteld wordt, een man geweldig in vermogen, ook naar de mens gesproken. Als je let op zijn landerijen en op de opbrengst van zijn land en het geld wat hij vergaard heeft, het is een man waar je tegenop kan kijken qua positie. Maar er zit meer, gemeente, in die naam van Boas. Want kijk, die man kun je op allerlei manieren bekijken vanmorgen. Je kan hem als mens bekijken en je zegt, wat een sympathieke man. Wat een innemende persoonlijkheid. Iemand die ook nog mededogen heeft met iemand die het moeilijk heeft. Je kan hem als voorbeeld nemen, als toonbeeld voor hoe je als christen hebt te leven en hoe je met een ander hebt mee te leven en je hebt te ontfermen over verdrukten. Ook als je zelf misschien wel werkgever bent. Er zijn mensen met een bedrijf in de kerk vanmorgen. Je zal maar bij zo'n baas mogen werken, gemeente, als bij Boas. Een man die als hij de akker opkomt tegen zijn knechten zegt, de Heere zegen u. Ik weet niet of alle bazen, alle werkgevers in de kerk zo de dag beginnen als ze hun personeel ontmoeten. Maar u voelt aan, gemeente, wat die man doet. Je laat de naam van God en de genade van God doorklinken door zijn werkzaamheden in zijn bedrijf. Niet als een overladen, niet als een overdreven iets, maar als dat zout, gemeente, wat op het eten gesprenkeld wordt. Maar wij moeten nog dieper afsteken. Hij is niet alleen maar een innemende man en niet alleen maar een voorbeeld van hoe we ook zelf zouden moeten leven. Maar deze man, gemeente, is type van Christus. En weten de jongens en meisjes nog wat dat was? Dat hebben we wel eens eerder dit jaar uitgelegd in andere preken. Over David bijvoorbeeld. Iemand die in zijn optreden, in zijn doen en laten, iets weggeeft van de Heere Jezus Christus. En hij wordt ook zelfs losser genoemd. Hij is een van onze lossers, zegt Naomi straks. Hij is een beeld, een afschaduwing van de losser Jezus Christus. En vanmorgen, gemeente, vanmorgen komt de meerdere Boas zijn akker bezoeken, net als een type hier in onze tekst. En als wij vanmorgen dat horen, dan moet u ook weten dat de meerdere Boas ook vandaag tegen zijn knecht heeft gezegd wat Boas in vers 16 tegen zijn knechten heeft gezegd. Laat nou nog eens wat aren vallen. Niet zomaar toevallig, nee, opzettelijk. Aren laten liggen, neerleggen, neer laten vallen. Voor die mensen die hier op de akker vandaag, op zondagmorgen zijn gekomen. Zodat ze wat voedsel mee kunnen krijgen. Want van Boas, van de meerdere Boas geldt, gemeente, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen zijn gena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Daar is hij ook vanmorgen op uit. Nou, wat voor aren zullen we dan voor u laten vallen, gemeente? Wat voor voedsel heeft u wat aan om mee te nemen? Wat voor voedsel is geschikt voor mensen die geestelijk hongerig zijn en hongerig moeten worden? Nou, gemeente, wat kunnen we dan beter voor voedsel aanreiken dan die meerdere Boas zelf? Ik hoop dat er velen ook in de kerk vanmorgen zijn die dat verstaan, omdat ze dat persoonlijk hebben ondervonden. Je kan wel allerlei geestelijk voedsel bedenken en ook allerlei dingen uit het woord, maar als je Christus zelf aangereikt krijgt, als zijn persoon uitgestald wordt, als zijn heerlijkheid, zijn welwillendheid, zijn gepastheid, als weldaden verkondigd worden, dan is dat het geestelijke voedsel bij uitstek wat hongerige zielen kan verzadigen. Nou, gemeente, dan laat ik een paar aren vallen en dan moet u rapen. Als u er tenminste voor ingewonnen bent om te buigen. Om te bukken als een arme. Dan let u eerst eens even met mij op vers 1. Wat wordt ons daar van Boas verteld? Er wordt hier verteld dat die man familie is van Naomi. Via de man, dat wordt bloedvriend, dat betekent familielid, bloedverwant. Ze zijn weliswaar straatarm, maar ze hebben toch nog zo iemand als Boas in de familie. En dat is hoopgevend als je dus let op het familierecht, waar we straks verderop in het boekje Rut mee te maken zullen krijgen. Die hele kwestie met dat lossen en wat er allemaal aan vastzit. Deze man kan losser zijn van Naomi en ook van Rut straks, omdat er een bloedband is. Nou, gemeente, dat is de eerste aar. Want dat is hoopgevend en bemoedigend voor zondaar. Waarom, dominee? Omdat het evangelie ons vertelt dat daar een zaligmaker is die God gezonden heeft van de hemel. En die het werk heeft volbracht wat te doen was om God, Gods recht te verzoenen, te voldoen. En om mensen terug te brengen tot de gemeenschap met de Heer. Evangelie wat u allemaal kent en wat al zoveel malen aan u is verkondigd en verklaard. Er is een zaligmaker, een rijke Christus voor arme zondaren. Maar als iemand vanmorgen met die vraag zou zitten. Hij is wel zaligmaker. En hij is in het algemeen natuurlijk zaligmaker van zondaren. Maar zou hij ook in staat zijn? Is die er bevoegd voor om mijn zaligmaker te zijn? Mijn losser. Dan verkondigen we u vanuit het begin van Rut 2, gemeente, die zaligmaker die u moet hebben en die bestaat, die van God gestuurd is, die is familie van u. Vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Mijn vlees. Mijn bloed. Mag het geloof dan gaan zien en gaan zeggen. Ik dacht, het is bijna te vergelijken met wat er gebeurd is in het paradijs. Toen Adam geopereerd was en er een vrouw uit hem gebouwd was. En toen die twee elkaar voor het eerst ontmoetten. Dat je dan Adam door de Hof van Eden hoort roepen. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Gemeente, als een zondaar oog krijgt voor de meerdere Boas, gaat hij het ook roepen. Een losser die mij kan verlossen, want hij is van mijn vlees, van mijn gebeente, van mijn familie mens geworden. En dat maakt hem geschikt om mensen te zaligen. Ik gooi nog wat aren neer, gemeente, want u moet met mij nog eens even letten in vers 5. Op hoe die Boas, die daar de akker op komt lopen, aandacht heeft voor Rut. Die man is nog geen 5 minuten op de akker. En je hoort hem aan die knechten vragen, wie is dat? Die vrouw die daar loopt, daar, die, achter die maaiers daar, in die hoek. Wie is die vrouw? Zo'n belangrijke man. Zo'n rijke man. Iemand die in de gerstenoog zijn land komt bezoeken. Er is van alles te doen. Hij moet bevelen geven. Hij moet de zaak coördineren. Hij heeft heel veel werk, die Boas, aan zijn hoofd. Maar hij ziet, te midden van al die mensen, ziet hij Rut. En zo is de meerdere Boas ook gemeend. Waar zit Rut vanmorgen? Waar zit die straatarme zondaar? Die van het gegeven moet leven. Die niet anders kan dan bukken en rapen. Waar zit hij? De Heere Jezus heeft je al gezien. Zulken ziet hij. Hij ziet alles. Maar hij heeft een speciaal oog voor zulk. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. Die de weduwe ziet bij de schatkist en niemand zag er, maar de Heer Jezus ziet er. Die de lammen in Bethesda ziet. Die man is al 38 jaar niet opgevallen en hij ligt er zijn hele leven aan, maar de Heer Jezus ziet hem. Zacchaeus in de boom. Iedereen loopt aan hem voorbij. En als ze hem al zagen zitten, dan draaien ze er hoofd om. Want ze willen hem niet zien. Maar de Heer Jezus ziet hem. En die roept hem uit de boom. Dat is de Heer Jezus. Dat is de meerdere Boas gemeente. Wie mij veracht. God wou mij niet verachten. Let u ook vervolgens gemeente. Nog een bosje aren. Op de aandrang die Boas in vers 8 uitoefent op Rut. Om alsjeblieft op die akker te blijven. Nog een bemoediging. Maar misschien ben je wel zo diep gezonken dat je zegt, nou ik zit nog wel in de kerk, dominee, maar mezelf erbij rekenen durf ik niet. En als ik daarover nadenk, dan heb ik eerder nog de neiging om maar weg te lopen en om alles maar op te geven. Want mij wordt zo vaak ingefluisterd, voor mij kan het niet meer. Let op Boas gemeente. Laat niemand twijfelen aan de bereidwilligheid van Christus. Het vergt wel armmakende genade om bij hem uit te komen. Dat moeten we zeggen. Daar moet de Heer aan te pas komen om je te vernederen. Om je op die akker te brengen. Maar als je er eenmaal bent. En wie tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen. Nog een bosje aren, gemeente vers 12. Ik vind dat een van de mooiste teksten die wij uit de mond van Boas opgetekend vinden. Waar zo prachtig wordt verklaard wat nou Rut heeft gedaan toen ze uit Moab naar Bethlehem ging. Wat dat geestelijk betekend heeft. Die man heeft ook gehoord hoe dat gegaan is. En in welke gezindheid Rut naar Israël gekomen is. Dat hebben ze blijkbaar aan elkaar verteld in Bethlehem. En dan zegt hij, weet je wat je nou gedaan hebt Rut. En dat is goed dat je dat zo gedaan hebt. Dat je bij de Heere, de God van Israël, gekomen bent om onder zijn vleugelen toevlucht te nemen. Dat is een bekend Bijbels beeld, gemeente. De kinderen weten dat ook wel. Dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar dat er heel wat teksten in het Oude Testament zijn waar de Heere vergeleken wordt met een moedervogel. En dat de psalmen daar ook bij aanknopen. Bijvoorbeeld psalm 17. Wil mij met uw vleugelen dekken, bid David daar. Of die andere psalm 36. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Maar weet u wat nou zo geweldig is, gemeente? Die Boas, die beleidt dat niet alleen maar van God in de hemel. Maar die doet het zelf ook. Die Boas, die breidt ook op deze dag zijn vleugelen beschermend uit over Rut. En hij zegt, meisje, blijf jij maar hier. En hier mag je alles eten, drinken, aren rapen. Hij breidt zijn vleugels beschermend over haar heen, gemeente. En dat is nou ook zo typerend voor de meerdere Boas. We lezen in het Nieuwe Testament dat de Heere Jezus heeft gezegd van zichzelf. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Dat die dingen die het Oude Testament met name van God de Vader zegt. Dat die nou ook van toepassing zijn op God de Zoon. Niet alleen God in de hemel zijn vleugels uitbreidt over ellendige mensen die niks meer hebben. Die alleen maar kunnen bedelen. Maar dat nou de Zoon van God ook zo is, gemeente. Wat een bemoediging. Of moeten we vanmorgen zeggen, wat een beschamende les. Want als je over die vleugels gaat doordenken bij de voorbereiding van een preek, dan kom je ook vroeg of laat bij Matteüs 22 uit. De Heere Jezus heeft ook eens een keer tegen kerkgangers geroepen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen vergaderen, gelijken hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Dat kan ook tegen een mens getuigen, gemeente. Onder de prediking van de vleugels van Gods ontferming gezeten hebben en eronder vandaan gelopen. Ja, je zat er zondagsmorgens wel onder, maar vervolgens liep je er weer onder vandaan, want je wou niet. Dat kan ook nog beschamend zijn. Gemeente, nog eens even over de welwillendheid van Boas tegenover Rut. Ik kijk even naar vers 14, 15, 16. Dat stapelt zich op elkaar. Rut komt niks tekort, gemeente. Als er vanmorgen mensen zijn die niet weten waar ze last van moeten hebben, als er over zonde gepreekt wordt, als u zegt, ik heb geen schuldbesef, dominee, ik weet wel, ik moet last hebben van mijn zonde zijn, maar ik weet eigenlijk niet waarom dat in zit. Nou, dan moet u alleen nog maar eens kijken, gemeente, naar hoe Boas tegenover Rut is, hoe de Heere Jezus zich tegenover zondaren gedraagt, en hoe wij dan tegenover hem staan, en dat we daar nou eens last van krijgen. Dat je zo'n rijke Christus laat staan als hij zijn aanbod laat verkondigen. Dat je hem niet wilt gebruiken. Dat je door kunt leven zonder dat je aan hem toevertrouwt. Dat moet schuld worden, gemeente. Want wie wil nou van zo'n zaligmaker niet geholpen worden? Let u op Boas. Rut mag mee eten. En ze houdt nog over ook. En Rut mag vervolgens ongehinderd aren rapen. Denk erom, zegt Boas tegen die jongens, dat je er geen stroopbreed in de weg legt. Je mag wel wat anders in de weg leggen. Aren. Laat er maar wat extra's vallen voor Rut. En wat is dat ook trouwens, gemeente? Niet alleen iets wat ons in de ootmoed moet brengen als we letten op de rijkdom van Christus en zijn welwillendheid. Maar wat is dat ook een verrassende les voor mensen die misschien vanmorgen in de kerk zitten en die denken, ja, ik zoek God wel, maar de Heere weet vast niet van me af, want ik heb er nog nooit wat van gemerkt. Ik ben wel aan het bidden gegaan, maar ik heb nog geen antwoord gehad. Ik ben wel aan het zoeken gegaan, maar de Heere die ziet mij over het hoofd of zo, want ik heb andere mensen wel horen getuigen dat hij naar ze omgezien heeft, maar ik merk het niet, ik voel het niet. Kijk eens naar die argeloze Rut, gemeente. Zou dat meisje in de gaten hebben gehad wat Boas de maaiers had opgedragen om expres wat meer te laten vallen in de argeloosheid? Of zou ze zich verblijd hebben? Maar zo kan het gaan, gemeente, dat een mens in de kerk komt en dat die veel meer aandacht van God krijgt en dat de Heer al bezig is om zijn knechten te sturen om dingen expres voor je voeten te laten vallen en dat je het niet eens in de gaten hebt. Als dat nou vanmorgen zo gezegd wordt, tobbende en zoekende ziel in de gemeente, luister daar dan ook naar. En let daar nou eens op. Zie dan niet op uzelf. Want daar kan het ook van komen dat de mens een heleboel van Gods bemoeienissen over het hoofd ziet, omdat hij maar naar zijn eigen hart zit te staren. Merk nou eens op. Wat antwoord de God van Boas u geeft. Gemeente, ik heb nog één bosje aren voor u. Vers 20. Daar hoor ik Naomi dat rijke getuigenis geven van Boas. Hij is één van onze lossers. U vindt het niet erg, gemeente, dat we dat meteen maar nieuwtestamentisch overzetten en dat we dan zeggen, de Heere Jezus die steekt mijlen ver uit boven zijn oudtestamentische voorganger, want hij is niet één van de lossers. Hij is, zegt Gods volk, de losser. Hij is familie genoeg van mij om het te kunnen verlossen. Hij is rijk genoeg, er is kracht genoeg in de meerdere Boas om totale, volkomen zaligheid te geven. Hij kan en wil de prijs der zielen, dat rantsoen. Wat wij niet kunnen, kan hij aan God in tijd en eeuwigheid voldoen. En hoe is Rut daar nou allemaal onder geweest, gemeente? Laten we dat ook eens even vragen. Want we hebben aan het begin van het gedeelte gezegd, ze is ijverig en ootmoedig, maar aan het eind van al die weldaden, Als je nou merkt dat je zo'n voorkeursbehandeling krijgt en je zelfs aan de tafel van Boas bij wijze van spreken mag mee eten. En je dacht, ik ben een vreemdeling, sta er buiten en dan gaat hij zoveel welwillendheid aan een mens betuigen. Hoe word je daar nou onder? Dat is nou zo opvallend, gemeente, en ook typerend. Die vrouw die blijft in die ootmoed. Ze heeft, toen ze begon met Aaron lezen, eerst aan die mensen die daar liepen met die sikkels gevraagd, mag ik alsjeblieft meedoen? Vervolgens, als Boas zelf met haar in gesprek gaat, dan hoor ik dat ze verwonderd is. Meneer, waarom kijkt u naar mij om? Want ik ben een vreemdeling. Maar als je het hoofdstuk uitleest en als je de toon van de woorden van Rut, ook als ze straks bij de schoonmoeder thuis is, op je laat inwerken, dan blijft die ootmoedige, bescheiden houding. En dat is een les. Want als je van de meerdere Boas iets mag krijgen, als je daar welwillendheid ontmoet aan de troon der genade, en de Heere Jezus gaat je wat geven, hij laat merken dat hij ook op je behoud uit is, en dat hij vriendelijk, zachtmoedig, nederig van hart is, dan maakt dat de mens niet vrijpostig of brutaal, gemeente. Ook als je Rut in 2010 bent. Die mensen die worden door de geest van God arm gemaakt, klein gemaakt en gehouden. Want alles wat je dan nog krijgt nadat je verootmoedigd bent en als je rechten kwijtgeraakt bent en je bent niks meer dan een Moabitische, alles wat je daarna nog krijgt, gemeente, dat is een wonder. En daarom is verwondering en ootmoed een blijvend kenmerk van Gods volk. Maar er is nog wat over Rut te zeggen. Dan moet u even terug nog naar de halverwege Rut 2. Dat gesprekje wat daar was tussen Boas en Rut. Daar zit iets in, dat hebben we nog niet aangestipt, maar dat is te leerzaam om het te laten liggen. Vers 11 en 12. Je moet daar eigenlijk een beetje op herkauwen. Je moet dat gedeelte lezen en nog eens lezen en die woorden eens even op je laten inwerken. Als je daar lang genoeg naar luistert, naar vers 11 en 12, de uitleggers die zeggen, dan kom je erachter dat Boas hier eigenlijk woorden aanhaalt uit een hele oude geschiedenis. Want die dingen die hij over Rut zegt, wat ze gedaan heeft toen ze van Moab naar Bethlehem ging, en dat ze daarbij dus is gaan schuilen onder de vleugels van de Heere, dat zijn woorden die herinneren ons aan wat Abraham ooit gedaan heeft toen hij uit Ur der Chaldeeën zich liet roepen om te komen in Kanaan. En waar hij uiteindelijk ook, Genesis 15 vertelt ons dat, van de Heere bezoek kreeg en dat God tegen hem ging zeggen: Abraham, ik ben u een loon, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Die dingen, gemeente. Boas zegt: Rut, zo heb jij hen ook gedragen. En zo heb je ook de Heere nou in aanvang mogen leren kennen. En wat dat betreft mogen ze 100 keer van jou zeggen dat jij uit Moab komt en dat je er buiten staat. Maar ik zeg je, Rut, dat jij eigenlijk al in datgene wat je gedaan hebt een echte dochter blijkt te zijn van Abraham. Geestelijk gezien hoor je er al bij. Wat is daar voor les aan? Nou, gemeente, dat het wat dit betreft nou niet zozeer erom gaat wat voor uitwendige voorrechten u allemaal hebt. Als u sterven moet en als je dan bij de Heere komt, dan wordt er niet zozeer gevraagd bij welke kerk je was en of je ook alles precies meegemaakt hebt. Het is wel belangrijk, gemeente, dat wij de orde in het oog houden en dat wij de sacramenten hoog achten en dat een mens gedoopt is en dat hij ook belijdenis van het geloof aflegt. Hopelijk dat hij ook als een bedelaar verwaardigd wordt om als koningstafel aan te zitten. Maar het gaat om de geestelijke houding inwendig. Niet ben ik uitwendig een kind van Abraham, een kind van het verbond, maar gedraag ik mij als een dochter of een zoon van Abraham. In het opvolgen van de roeping om naar het beloofde land te gaan. En het schuilen bij God die als een schild wil zijn en die genadeloon uitreikt. Nou gemeente, al met al natuurlijk maar één vraag dan tegen het eind van de preek. Bent u ook al een Rut? Mag ik het misschien nog ietsje indringender zeggen? Komt u straks, als u naar huis gaat, komt u dan thuis als Rut? Want dat hebben we wel begrepen, jongens en meisjes. Als Rut thuis komt, dan heeft ze een zak vol met aren bij zich. Een Eva aren. En een Eva, dat is, zeggen de uitleggers, 20 tot 30 liter inhoudsmaat. Nou, dat is een heleboel. Dat kunnen ze vandaag niet opeten met z'n tweeën. Overvloed. Aan de welwillendheid van de Heer zal het vanmorgen niet liggen, gemeente. Aan de bereidwilligheid van de Zoon van God ook niet. En aan de bereidwilligheid van de Heilige Geest ook niet. Maar waar komt u vanmorgen mee thuis? Met welke aren en met hoeveel aren? Ja, zegt iemand, dominee. Ik heb al het een en ander bijeengesprokkeld in de prediking vanmorgen. Maar als ik daar nou straks mee thuis kom met die aren, wat moet ik er dan mee doen? Ja, wat denkt u? Dat zou een kind kunnen beantwoorden, gemeente. Wat moet je nou doen als je een zak met aren, met van die korenhalmen mee naar huis neemt? Moet je die zak in een hoek van de keuken neerzetten? Totdat die gaat beschimmelen? Nee, dat moet je eruit halen en dat moet je gaan klaarmaken en opeten. En dat, gemeente, moeten we er ook samen aan het eind van de preek bij zeggen. Wat u vanmorgen gehoord hebt en hopelijk opgeraapt hebt aan evangelie van de meerdere Boas, dat moet u niet alleen meenemen, maar dat moet u tot zich nemen. Ter harte nemen. Dat moet ingenomen worden. Ja, maar heb ik daar wel recht voor, dominee? Vanmorgen bent u op de akker van Boas, gemeente. En Boas laat u zeggen dat u het mag meenemen en dat u het ook mag opeten. Dat zegt Boas. Maar heb ik wel genoeg zondebesef? U mag net zoveel opeten, gemeente, als dat u honger hebt. En u mag zich laten verzadigen met het evangelie van Boas. Want wat is opeten? Dat is als arme zondaar de toevlucht nemen onder de vleugels van de losser. Onder de uitgebreide armen van de gekruisigde Christus. Onder de zegenende handen van de ten hemel gevaren zaligmaker. En als er iemand vanmorgen in de Bethelkerk geweest is en die komt met een lege zak thuis vanmorgen, dan is het zijn eigen schuld. Er is voor iedereen meer dan genoeg. En arm bent u al, gemeente, al wilt u het misschien niet weten. Buk dan. Raap op wat u voor zich ziet liggen. Neem mee wat u kunt dragen. En verwonder u over de nederbuigende goedheid van Boas. Die mensen als Rut in verwondering laat zingen. Wat een wonder. Die in haar lage staat. En dat allemaal door eigen schuld. Zijn dienstmaagd niet verswaard. Maar aan het eind van een preek. Van zijn gunst doet roemen. Amen.